Dit is de Relatietherapie in je eentje podcast. De podcast waarin ik jou help om jullie relatieproblemen en jouw rol daarin beter te begrijpen. Het gaat niet over schuld, maar over het ontdekken waar jouw invloed ligt. Ook gaat het over de relatie met jezelf en over wat jij anders kunt gaan doen om een positieve beweging in jullie relatie op gang te brengen. Ik ben Sophie Zeestraten en dit is de Relatietherapie in je eentje podcast. Ik begin de aflevering met waarom ik deze podcastreeks heel graag wilde maken. Ik ben zelf relatietherapeut en auteur van het boek Relatietherapie in je eentje. Over problemen die in relaties kunnen ontstaan, hoe je daar meer inzicht in krijgt en wat je zelf kunt doen om daar weer beweging in te krijgen. Alhoewel ik dus al veel weet over dit onderwerp, heb ik de wijsheid uiteraard ook niet in pacht. Daarom ga ik in deze podcast in gesprek met verschillende gasten die, ieder vanuit hun eigen expertise en invalshoek, hier ook hun licht op kunnen laten schijnen. Met als doel dat jij als luisteraar hopelijk steeds meer inzicht krijgt in hoe relaties werken, wat je zelf kunt doen om je eigen relaties te verbeteren en te verdiepen. Mijn gasten zijn stuk voor stuk mensen die ik hoog heb zitten. Niet alleen omdat ze allemaal professioneel gezien experts zijn op hun vakgebied, maar vooral omdat het allemaal mensen zijn die niet bang zijn om ook hun eigen persoonlijke ervaringen te delen. Om daarmee ook weer andere mensen te kunnen helpen. Ze laten zien dat kwetsbaarheid geen zwakte is, maar juist een kracht. En dat het jezelf laten zien de weg is naar verbinding en dat het precies dat is wat nodig is in relaties. Vandaag is mijn gast Tila Pronk. En ik ga Tila even voorstellen aan jullie. Een heleboel mensen kennen haar al, maar voor degene die haar niet kennen. Tila Pronk is relatiewetenschapper en universitair hoofddocent aan de Tilburg University bij de afdeling Sociale Psychologie. In 2022 werd zij op die universiteit ook docent van het jaar. Ze promoveerde in 2011, cum laude, op de vraag waarom sommige mensen beter in staat zijn om een relatie te behouden dan anderen. Sinds vorig jaar geeft zij ook het vak Mastering Relationships, dat ze zelf heeft bedacht en gemaakt, waarbij studenten na het volgen van het vak niet alleen begrijpen hoe relaties werken, maar ook de nodige vaardigheden hebben om hun relaties te verbeteren. Daarnaast is Tila opgeleid tot EFT-relatietherapeut en werkt zij samen met andere relatietherapeuten om de problemen die koppels in langdurige relaties tegenkomen te bestuderen. Ook schreef Tila twee populair wetenschappelijke boeken over de liefde. Liefde verandert uit 2024 en het boek Hartstocht dat zij in 2012 publiceerde. En het derde boek is op dit moment in de maak. Daarnaast is Tila veelgevraagd spreker en expert in de media, ook internationaal, en is zij sinds kort ook TEDx-spreker. Daarbovenop is ze moeder van drie kinderen, heeft ze zelf ook een relatie en een gewoon leven met alles dat, wat daar ook nog bij komt kijken. Nou Tila, een hele indrukwekkende lijst van wat jij allemaal doet in het dagelijks leven. Heb jij zelf nog wat tijd voor je eigen relatie, vroeg ik mij af.
Als ik het zo hoor, denk ik inderdaad, over wie gaat dit?
Ja,
ja.
Het is dan ja, wat.
Natuurlijk maak ik tijd voor mijn eigen relatie. Want als ik dat al niet zou doen, dan is het natuurlijk wel een heel slecht voorbeeld.
Ja.
En daarbij is het natuurlijk ook een van de vele onderdelen van mijn leven die het echt de moeite waard maakt. En die me heel erg gelukkig en blij maakt. Dus mijn eigen relatie krijgt zeker ook de ruimte.
Gelukkig.
Ja.
Gelukkig. Nou, hartstikke mooi om dat te horen.
Mm-hmm.
Nou, ik ben natuurlijk super benieuwd hoe jij vanuit de wetenschap, toen mm-hmm. ik hoorde dat jij relatiewetenschapper was, dacht ik, oh, als ik niet het werk zou doen wat ik nu doe, wat ik helemaal geweldig vind, dan had ik altijd nog dat ooit kunnen worden. Want het lijkt me echt, misschien wel ook een van de leukste beroepen die er zijn. Dus ik ben sowieso heel erg benieuwd naar jouw invalshoek natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar mijn eerste vraag is eigenlijk, zeker in langdurige relaties, hè, iedereen kent natuurlijk de hoogte en de dieptepunten die we allemaal in dat soort of langdurige relaties meemaken.
Mm-hmm.
Wat zie jij als belangrijkste oorzaken voor relatieproblemen?
Oeh, dat is een hele grote vraag meteen die je me stelt. Ik denk dat het heel lastig is om dat te generaliseren. Relaties zijn heel erg uniek. Natuurlijk zijn er wel bepaalde patronen die herkenbaar zijn voor iedereen. Maar problemen kunnen heel erg uiteenlopend zijn. Ik denk dat we heel veel problemen kennen. Dat die bekend zijn en ook vaak besproken worden. Bijvoorbeeld heel veel ruzie maken met elkaar. Of weinig tijd maken. Of verveling in relaties. Kan ook optreden, dat je verliefd wordt op iemand anders. Er zijn heel veel verschillende redenen waarom je uit elkaar kan drijven. En ik denk dat het moeilijk is om daar één uiteindelijke slotsom op te leggen. En ik denk dat dat ook niet echt heel erg helpend is.
Nee, zeg maar, daar komen we zo meteen verder nog wel op terug.
Mm.
Nee, dat snap ik hoor. En iedereen is natuurlijk weer anders. Het hangt ook echt van de leeftijd af, denk ik. Hangt ook af van in welke omstandigheid je verkeert. Hè? Ja. Wel kinderen, niet kinderen. Hoe oud zijn die kinderen? Mm. Dat snap ik. Dat je daar niet echt één antwoord op kan geven.
Ja.
Communicatieproblemen. Dat is denk ik ook een hele belangrijke. Hè? Want...
Ja, ik denk uiteindelijk dat het communicatieprobleem vind ik altijd een beetje groot en vaag. Ik denk je kan verschillende problemen hebben en daar moet je dan ook over praten.
Ja.
Ik denk dat het belangrijk is om je te realiseren dat in relaties 70% van de ruzies die we hebben gaan telkens over hetzelfde onderwerp.
Ja, precies.
Dus we hebben allemaal problemen met elkaar. En dat is ook een beetje waarom ik net zei, je kan niet echt zeggen, dit is het probleem.
Nee.
We hebben allemaal unieke problemen. Maar wat we wel met elkaar delen, is dat die problemen binnen onze eigen relatie voortdurend terugkomen als een soort boemerang.
Ja.
En uiteindelijk is het dus niet de sleutel om te proberen dat probleem op te lossen. Want die kans dat dat lukt is eigenlijk heel erg klein. Soms kan het lukken, maar ik denk dat het niet heel nuttig is om dat te proberen. Maar wat je dus wel kan proberen is verbeteren hoe je daarmee omgaat en dus hoe je daarover communiceert, onder andere.
Ja.
Dus communicatie is denk ik een manier waarop een probleem uitvergroot kan worden of juist verminderd of hanteerbaar gemaakt worden.
Ja, dat snap ik. Hey, en wat is jouw idee bij dat steeds dezelfde ruzies terugkomen? Want dat is toch wel heel fascinerend, vind ik zelf ook.
Ja.
Heb je daar een idee bij van waarom zijn dat dan toch steeds dezelfde ruzies?
Ja, ik denk dat het eigenlijk heel logisch is. We zijn uiteindelijk allemaal unieke mensen. En als je een relatie hebt met een persoon, dan kan je vaak compromissen sluiten en zeggen van oké, we zijn niet helemaal met elkaar eens, maar dan doen we iets meer van wat jij wil en dan weer iets meer van wat ik wil. Maar er zullen vaak in de veruit de meeste relaties blijven er aspecten waarin je bijna onverenigbaar bent.
Ja.
En dat kan bijvoorbeeld zijn hoe je omgaat met geld. Dat een heel makkelijk geld uitgeeft en de andere juist heel zuinig is.
Ja.
En dan kan je wel tot elkaar komen, maar er zal altijd in de basis een verschil blijven. En dat kan tot hele grote frustraties leiden.
Ja.
Een ander voorbeeld is opvoedstijl.
Ja.
Het kan zijn dat je kinderen hebt, dat de ene gewoon echt heel erg, nou, bijna autoritair is in opvoedingsstijl. Heel helder, heel streng,
consequent,
erop zitten. En de ander is heel los.
Ja.
Eén is niet beter dan het ander. Er zit allebei iets voor te zeggen. Maar als je daarin heel ver uit elkaar zit, dan kan dat ook, dan komt dat gewoon voortdurend terug.
Ja.
Dus dat heeft ermee te maken dat wij op bepaalde vlakken niet verenigbaar zijn als mensen. In zekere zin, gelukkig maar, we blijven allemaal onze eigen unieke persoon. Maar dat is dus dan zo'n probleem wat niet opgelost kan worden. Ja, je probeert dichter bij elkaar te komen, maar uiteindelijk blijft het een verschil in inzicht, een verschil in stijl.
Ja.
Het kan zich ook uit op het vlak van politieke keuzes bijvoorbeeld.
Oh, ja.
Duurzaamheid. Noem maar op. Er zijn heel veel aspecten waarin we als mensen kunnen verschillen.
Ja.
En die verschillen mogen er zijn. Maar dat kan dus voortdurend leiden tot problemen. En ik denk echt, ieder persoon die luistert naar deze podcast, die denkt nu, oh, bij mijn relatie is dat dit.
Ja, precies. Ja, interessant. Iets heel anders want ik wil hier zo meteen nog even terugkomen. Maar aan het begin van een relatie, de meeste mensen denken van, nou ja, dat begint meestal met verliefdheid. Hè? Dat je iemand leuk vindt, verliefd wordt. Maar nu hoorde ik jou ergens een keer op tv of een andere podcast iets zeggen over wat verliefdheid nou eigenlijk is. En toen dacht ik, hangen we daar niet allemaal een beetje te veel gewicht aan wat die staat is? En betekent het eigenlijk nou wel zoveel? En wat zegt het eigenlijk over het verdere verloop van de relatie?
Ja.
Hoe gelukkig die is?
Ik ben heel blij dat je ermee vraagt. Het is echt een van mijn stokpaardjes.
Oh,
ik wil het altijd overal vertellen. Want,
oh, nou kijk.
Nou, als we kijken puur biologisch bijvoorbeeld wat er met ons lichaam en dan meer specifiek met ons brein, want verliefdheid speelt zich af in de hersenen, gebeurt, is dat we een soort combinatie, een cocktail aanmaken in de hersenen van aan de ene kant dopamine. Dat is ons gelukshormoon, het gevoel. Nou ja, geluk is, het is een soort gejaagd gevoel. Het gevoel van winnen, van overwinning, van ja, iets bereiken. Het is een heel lekker gevoel. Is dat ook als je bijvoorbeeld een wedstrijd wint. Maar het is ook als je bijvoorbeeld een stukje chocola eet. Als je chocola heel lekker vindt. Of als je drugs gebruikt, dan maak je dopamine aan.
Ja.
En ja, dat is iets waar we als mensen van nature naar op zoek gaan. Dat is ook wat bijvoorbeeld likes op social media. Is ook een soort kleine dopamine. Ja. Dus het is het gevoel van succesvol zijn. Het is het gevoel van iets bereiken. En dat is echt, echt heel lekker. Dus als we verliefd zijn en we zijn bezig met die ander, waar we die gevoelens voor hebben, dan ja, maken we dopamine aan. En dat is heerlijk.
Ja.
Tegelijkertijd maken we ook cortisol aan. En dat is het stresshormoon. Vooral in die eerste fase van de relatie. Of als er nog niet eens een relatie is, maar je hebt gewoon gevoelens voor iemand anders. En cortisol is ons stresshormoon. Dus dat geeft die vlinders in je buik. Dat is eigenlijk niks anders dan dat je zenuwachtig bent.
Ja,
dat je een heel gestrest, opgejaagd gevoel hebt. En dat in combinatie met die dopamine, dat herkennen mensen als ik ben verliefd.
Ja, ja,
dus als je aan iemand denkt en je hebt dat geluksgevoel en die zenuwen, dan denk je yes, dit is het. Het is gebeurd. Ik ben verliefd geworden.
Ja.
En daar hangen sommige mensen, niet iedereen, maar sommige mensen hangen daar inderdaad heel veel aan op. Die zien het als een soort intuïtie, een kompas, iets wat ze moeten voor hun hart,
die
tot hen spreekt. Ja. Van, dit is nu wat ik voel en het is alles overweldigend en hier moet ik naartoe en ik heb geen keus.
Ja.
Dat kan je zo interpreteren, maar als we het afbreken tot wat het is, dan ja, is het gewoon de hersenen
die... Een fysieke reactie eigenlijk.
Ja, een fysieke reactie die, en dat is belangrijk, en dat is waarom ik er zo vaak over wil vertellen, is dat dat kan voortkomen uit het feit dat je iemand ontmoet die je heel erg aantrekkelijk vindt en waar je een hele fijne klik mee hebt. Maar het kan ook zijn dat je iemand tegenkomt onder een bepaalde omstandigheid die heel erg spannend is of misschien verboden is.
Ja.
Dus denk bijvoorbeeld aan een affaire.
Ja.
Dat is natuurlijk bij uitstek een situatie waarin je heel zenuwachtig wordt. Dus die cortisol die maak je wel aan. Want
heel interessant.
Het is iets wat niet mag.
Ja.
Je overtreedt de regels. Het is geheim. Dus je wordt je heel zenuwachtig van. Elk geheim wordt je heel zenuwachtig van. En als je iemand dan ook maar een klein beetje aantrekkelijk vindt, kan je al heel snel dat herkennen als een hele overweldigende verliefdheid.
Ja, precies.
Terwijl het dus ook deels aangestuurd kan worden door het feit dat je in een situatie zit die die zenuw aanwakkert.
Ja. Dus dat, want hè, dat onderwerp dat wilde ik ook graag met je bespreken, van zeker in langdurige relaties, dat ook vreemdgaan best wel op de loer ligt.
Ja.
Ook heel begrijpelijk natuurlijk. Hè. Je hebt het allebei druk, de kinderen. Nou ja, hè, je bent een beetje elkaar uit oog verloren, misschien minder tijd voor elkaar. Maar dit wat jij nu vertelt, kan dus gewoon ook heel erg aan de orde zijn in zo'n geval. Dus dat het, omdat het geheim is, omdat het spannend is, dat dan lijkt alsof het een verliefdheid is, maar dat dus nog maar de vraag is of dat echt zo is.
Ja, nou, het is altijd lastig om te zeggen, is het dan geen verliefdheid? Ik denk dat het nog steeds een verliefdheid kan zijn. Dat die combinatie dus van die dopamine en die cortisol, ja, dat is een verliefdheid.
Ja.
De vraag is alleen, wat zegt die verliefdheid?
Ja,
is dat, betekent dat jij bijvoorbeeld je relatie moet verbreken met je partner?
Ja, precies.
Betekent dat je iemand hebt ontmoet die beter bij je past? Nou, het antwoord op die vraag is allebei nee.
Ja,
tuurlijk, je kan de beslissing nemen om uit elkaar te gaan. Maar hoe de intensiteit van die verliefdheid, die intensiteit van de aantrekkingskracht, de passie die je kan voelen voor iemand anders, is helemaal niet voorspellend voor hoe goed deze persoon als partner voor jou zou zijn.
Ja, dat was mijn volgende vraag inderdaad. Ja. Want daar kwam jij ook nog niet zo lang geleden op social media. Volgens mij deelde je daar iets over. En dat vond ik enorm leuk om te horen. Of interessant om te horen. Van, nou, je mag het zelf vertellen.
Ja.
Over
hoe relaties ontstaan bedoel je?
Of nou ja, en dat verliefdheid aan het begin helemaal niet per se een goede voorspeller is van hoe gelukkig of hoe langdurig de relatie zal zijn.
Ja, exact. Ja, dat is echt fantastisch onderzoek uitgevoerd door een van de bekendste relatiewetenschappers ter wereld, Paul Eastwick.
Oké.
En hij heeft, we zijn natuurlijk allemaal heel erg benieuwd naar hoe ontwikkelen relaties zich. En we weten dat heel veel mensen, als je ze in een bestaande relatie vraagt om terug te kijken en na te denken over, hey, wat voelde jij nou voor jouw partner toen je die persoon voor de eerste keer zag?
Ja.
Zeggen heel veel mensen, ook was meteen verliefd.
Ja.
Maar dat weten we nooit echt helemaal zeker of dat waar is. Want er zit altijd een stukje, onze herinnering, ons geheugen is niet betrouwbaar.
Ja.
Vooral niet over iets wat zo sociaal wenselijk is als de herinnering aan het begin van je relatie. Dus dat gaan wij bewust of onbewust kunnen we dat toch op een manier gaan inkleuren, waardoor het verhaal wat positiever overeenkomt. Snap je?
Ja, zeker.
Dus daarvan wisten we wel dat veel mensen zeggen dat ze bijvoorbeeld liefde op het eerste gezicht hebben ervaren. Maar de vraag is dat nou echt zo?
Ja.
Was die aantrekkingskracht er inderdaad echt al vanaf het begin? En in dat onderzoek van Paul Eastwick heeft hij vrijgezellen gevolgd die op dates gingen. En hij heeft ze in een langere periode gevolgd en telkens na de eerste date gevraagd, wat voel je nou voor deze persoon? Of als ze iemand gewoon hadden ontmoet in het dagelijks leven, oh, je hebt een nieuwe persoon ontmoet, wat voel je nu voor deze persoon? En er waren verschillende antwoorden, maar ja, hij heeft het eigenlijk teruggebracht tot 3 categorieën. De eerste categorie is, ik voelde niks. Wat helemaal niet niks. Er gebeurde gewoon neutraal.
Ja.
Ja, ik heb iemand ontmoet. Nou ja, dat was het punt. Dan was de tweede categorie, maar interessant.
Ja,
wel een interessant persoon. Ja, dat was het, zeg maar. Dus niet head over heels of niet, oh, ik ben helemaal verliefd. Nee, gewoon interessant. En misschien ben ik wel benieuwd naar meer. En de laatste categorie was, ja, ik vind het echt een heel erg aantrekkelijk persoon. En ik voel gelijk een klik. En hij heeft gekeken of die verschillende categorieën dus voorspellend zijn voor hoe zo'n contact zich ontwikkelt. Nou, je kan het al raden.
Ja.
Dat is helemaal niet voorspellend.
Nee.
En dus echt als we dan naar verloop van tijd kijken hoe die relaties zich ontwikkelen, dan is het maar in 20% van de gevallen zo dat mensen die dus bij die eerste ontmoeting dachten, yes, ik ben head over heels, dat ook relaties werden.
Ja, moet je nagaan, 20%.
Dus in het merendeel van die gevallen, ook al voel je dat, gebeurt er vervolgens niks. Of heb je misschien nog wel wat dates, maar
mondt het
niet uit in een langdurige relatie. Die andere twee categorieën waren in zekere zin veel succesvoller. Dus in 40%, die waren ook gelijk aan elkaar. Dus in 40% van de gevallen, als er een relatie ontstond, was bij de eerste ontmoeting helemaal niks. En die andere 40% is een beetje interessant.
Ja.
Dat is het. Ja. Dus het is zo zonde om je blind te staren op wat je voelt bij zo'n eerste ontmoeting. Dat is eigenlijk een beetje de bottom line van dit onderzoek, als je het mij vraagt. Het is niet informatief en het is ook een beetje zonde om je daar al te veel door te laten leiden.
Nou ja, ik begeleid vrouwen die in relatieproblemen of zitten of verkeren of daar last van hebben in hun relatie. Mm. En die zeggen wel eens van, ja, ik was in het begin toch al niet verliefd. Of niet zo erg verliefd. Dus misschien was het vanaf het begin af aan eigenlijk al niet zo goed. Alsof dat een soort van excuus is om dan maar uit elkaar te gaan.
Ja.
Maar dat zegt dus eigenlijk helemaal niks.
Nee, die gevoelens zijn in het begin. En dat is ook weer, want op het moment dat je problemen gaat ervaren,
ja,
onze hersenen zijn een beetje sneaky.
Ja.
En ons geheugen is heel sneaky. Dus dan ga je ook met terugwerkende kracht denken, ja, maar het was eigenlijk in het begin ook al niks. Dus
exact.
Dat is ook iets wat we gewoon gaan inkleuren. We houden heel erg van een consistent, coherent verhaal.
Ja.
En ons geheugen helpt ons daarbij door dingen net een beetje te vervormen op zo'n manier dat we een verhaal krijgen wat het beste past bij de beslissing die we in de toekomst willen gaan nemen.
Ja.
Dus als je heel gelukkig bent, dan ga je het reconstrueren in de zin wat gunstig uitpakt voor jouw partner of jullie relatie.
Ja, precies.
En als je niet meer tevreden bent en je zoekt misschien naar een uitweg, dan is het wel heel lekker om daar een coherent verhaal bij te hebben.
Ja, precies. Dus dan kun je dat als argument naar voren halen. Hè? Dat is interessant.
Precies, ja.
Hey, als we het toch hebben over dat brein, hè, dat soms dingen vervormt.
Mm-hmm.
In het kader van jouw onderzoek, hè, jouw promotieonderzoek. Want je hebt onderzocht waarom kunnen sommige mensen nou beter een relatie of een langdurige relatie behouden dan anderen.
Ja.
En ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat was de uitkomst? Wat was de conclusie? Wat heb je daar...
Nou, kijk, bij zo'n promotieonderzoek ga je heel erg inzoomen. Dat is een hele grote vraag. En uiteindelijk ga je inzoomen op 1 factor.
Ja.
En de factor die ik heb onderzocht is cognitieve controle.
Ja.
Dus met andere woorden eigenlijk impulscontrole, impulsregulatie. En uit mijn onderzoek bleek dat mensen die echt een talent hebben voor het controleren van hun impulsen, die bijvoorbeeld heel, dat zie je ook, dus heel gedisciplineerd kunnen zijn, zich niet zo laten leiden door de waan van de dag of door impulsen, tijdelijke gevoelens, dat die mensen beter in staat zijn om een relatie te beschermen en te behouden. En dat heb ik dan getest aan de hand van cognitieve taakjes. Dan kan je vaststellen hoe goed is iemands cognitieve controle of impulscontrole. En vervolgens heb ik gekeken naar verschillende domeinen, aspecten van relatiebescherming, zoals vergeving, opofferingsbereidheid vreemdgaan.
Ah, interessant. Interessant. Ja. Hey, want interessant ook wat je zegt over die impulscontrole. Want Wat ik natuurlijk ook heel veel zie in mijn eigen praktijk, is dat in relaties soms mensen behoorlijk emotioneel onvolwassen reacties kunnen laten zien.
Ja.
En dat is natuurlijk aan beide kanten. Het hangt natuurlijk ook een beetje af van hoe je bent groot geworden. Je jeugd speelt daar denk ik ook wel een belangrijke rol in. Dus ik vroeg me af, hè. Als je meer veilig bent gehecht, dan zou je zeggen, of tenminste, dat is mijn aanname, maar dat je meer contact hebt eigenlijk met die prefrontale cortex en eigenlijk die impulscontrole ook veel meer hebt dan op het moment dat je misschien wat onveiligere opvoeding hebt gehad. Ik heb zelf de indruk dat dan de emoties vaak de overhand kunnen nemen voor, dus dat iemand dan kan zeggen van, ja, maar dat kan je dan toch wel even je cognitie erbij houden. Maar voor heel veel mensen is dat best wel heel lastig.
Ja.
Dus ik vroeg me eigenlijk af, want dat gaat natuurlijk ook die termen, hè, verlatingsangst, bindingsangst, zijn natuurlijk, dat te pas en te onpas wordt dat inmiddels gebruikt. Soms denk ik ook wel een beetje als excuus.
Ja.
Maar ja, hoe zie jij dat?
Want, ja, het is heel interessant dat je dat benoemt. Ik heb in mijn eigen promotieonderzoek niet gekeken naar hechtingsstijl. Ik denk niet dat het een direct verband heeft met impulscontrole. Dus ik denk niet dat mensen met een veilig hechtingsstijl meer impulscontrole hebben. Maar ik denk dat ze de impulsen anders ervaren.
Ja,
dus ik denk dat op het moment dat jij bijvoorbeeld gekwetst bent door je partner. Je partner verbreekt bijvoorbeeld een bepaalde belofte.
Ja.
En je hebt een veilige hechtingsstijl, dan kan je best wel even boos over zijn. Maar in de basis heb je vertrouwen in je partner.
Ja.
Dus die impuls is van woede bijvoorbeeld, of angst, is veel minder intens dan als dat basisvertrouwen in jouw partner eigenlijk ontbreekt.
Ja, precies.
Of als je heel weinig vertrouwen hebt in jezelf en daardoor dus een enorme angst hebt om verlaten te worden. Dus
ja,
in beide categorieën van die verlatings- of bindingsangst, dus beide varianten van de onveilige hechting, zijn die emoties gewoon veel groter.
Ja,
en dan kan je alsnog heel veel impulscontrole hebben.
Ja, nee, heel goed onderscheid dat je dat...
Het is moeilijker, überhaupt moeilijker te hanteren, omdat het je bijna ontploft, van de emotie.
Ja, dat is interessant hoe dat werkt. Want heeft dat ook zo, ik weet niet of jij dat kan beantwoorden, maar te maken met bijvoorbeeld als je onveiliger bent opgegroeid, dat je stresssysteem gewoon veel strakker staat afgesteld, of losser, hoe je het wil noemen, maar dat het sneller aanslaat.
Zeker,
Dat je dingen groter maakt, dat je minder kan relativeren. Dat zit natuurlijk meer in die prefrontale cortex hoek. Ja, want het is best ingewikkeld als je zeg maar, kijk, het zou fijn zijn als je onveilig bent gehecht en je treft een veilige partner. Hè, die kan dan daar misschien wat makkelijker mee omgaan. Maar als je allebei die onveilige hechting hebt, dan is het best een uitdaging in relatie.
Ja, absoluut. Ja, en dat zien we dus ook. Dat twee mensen met een onveilige hechtingsstijl, dat daar vaak problemen ontstaan. En vooral als die hechtingsstijlen ook nog eens
tegenovergesteld
zijn.
Ja,
dan is dat een hele lastige situatie wat... En zelfs als mensen in de basis echt heel erg dol op elkaar zijn en goede intenties hebben, kan het heel snel uit de hand lopen en leiden tot grote problemen. In ieder geval dat het lastig is om dat samen op te lossen en dat je daar vaak toch wel hulp bij nodig hebt om elkaar te bereiken, te begrijpen en samen, want dat is uiteindelijk natuurlijk een van de doelen, tenminste in een gezonde relatie, groeien langzaam toe naar een veilige hechtingsstijl.
Ja, wil je dat uitleggen? Maar wat doe je daarmee?
Nou, we hebben heel lang is ook in de relatiewetenschap hechtingsstijl gezien als bijna iets deterministisch. Het wordt bepaald door je jeugd.
Ja.
Dan ben je veilig of onveilig gehecht. En dat wordt uiteindelijk een soort blauwdruk voor je hele leven. Dus als je in je jeugd, als je ouders er niet voor je waren, of als je verlaten bent, of als je dan jammer voor je. Maar dat betekent dus dat je de rest van je leven vervelende relaties zal hebben, want je bent nou eenmaal onveilig gehecht.
Okay.
Heel deterministisch.
Ja, ja, dat
zo is er heel lang ook over gesproken. Zo wordt er nog steeds veel over gesproken, ook in bepaalde podcasts. Dus ik ben heel blij dat ik dat nu een soort recht kan zetten, hopelijk.
Ja, nou, dat
Want een hechtingsstijl is helemaal niet zo vaststaand,
nee,
als we heel lang hebben
niet
gedacht.
Ja.
Het is iets wat voortdurend in ontwikkeling is.
Ja,
dus
precies.
Ook als jij onveilig gehecht bent in je jeugd, maar je hebt daarna hele prettige relaties, bijvoorbeeld met vrienden die echt onvoorwaardelijk er voor je zijn, met liefdesrelaties, dan kan jouw basishechtingsstijl veiliger worden. En daarbij is het ook zo, wat, sorry dat ik er even doorraad.
Nee, heel graag.
Wat ook zo is, is dat de hechtingstijlen zijn ook... Je kan wel in de basis een neiging hebben tot bijvoorbeeld angstige hechting.
Ja.
Maar het is ook per relatie verschillend wat je hechtingstijl zal zijn. En dat heeft er ook mee te maken wie de persoon is die tegenover je zit.
Ja, snap ik.
Dus zo kan je een onveilige of een angstige hechting hebben met je ouders. Maar een veilige hechting met je beste vriend.
Ja, precies.
En misschien zelfs een vermijdende hechting bij je partner.
Ja.
Dus je kan al heel die smaken in je leven ervaren.
Ja, maar dat herken ik zelf ook. Echt heel interessant. Ja, want...
Kan je daar iets over zeggen hoe dat voor jou...
Ja, zeker, zeker. Want jij weet natuurlijk van mijn achtergrond. Mm. Hè? Voor degene die dat niet weten, ik heb een onveilige hechting. Of jeugd eigenlijk meegemaakt. Mijn moeder verliet ons gezin toen ik 6 was. 5 was. Dus daar, ja, natuurlijk loop je daar sporen van op. En die zijn zeker ook later in mijn relaties tot uiting gekomen. Maar ik had vanaf mijn 11e een hele goede vriendin, die nog steeds mijn beste vriendinnetje is,
ja,
die wel heel veilig gehecht is.
Ja.
En het is zo interessant, want wij hebben daar, we praten wat af, we zijn nooit uitgepraat. Maar ook, het is zo gek, we zijn dus 41 jaar vriendinnen, zeg maar. En over alles spreken we de hele dag door. Maar zelfs nu komen wij achter dingen dat zij anders, dezelfde situatie heel anders beleeft dan ik.
Ja.
En dat is zo gek, want van de buitenkant zie je gewoon een volwassen vrouw. Hè? Ik zie haar en zij ziet mij. Mm. Alsof je de bovenkant van een boom ziet, hè? Gewoon een mooie volwassen boom.
Ja.
Alleen van binnen is zij gewoon een boomstam en ben ik eigenlijk een twijg.
Ja.
En dat is eigenlijk een beetje, en het gek is dat je dat dus niet van elkaar ziet, maar dat, ik bedoel, dat is bij ons zo. Wij zijn natuurlijk, wij hebben die vriendschap. Maar dit is in het dagelijks leven natuurlijk de hele tijd. Dit heb je in. Je ziet natuurlijk gewoon een volwassen man of vrouw. Mm. Maar ja, je weet nooit of het nou een boomstam is of een twijg. Ja. En dat ga je dus merken in de reacties.
Ja.
Maar vaak niet eens, zeg maar, dat je het ziet. Maar je ziet natuurlijk niet wat er van binnen bij iemand gebeurt aan reacties.
Ja.
Hè, aan fysiologische reacties, aan die hormonen. Ja, wat je zelf ook, hè, over die hormonen die vrijkomen bij de een. Die denkt gewoon, nou ja, even uitzoomen. Ja, het is vervelend, maar... Hè, ja. En die ander die kan helemaal in zijn hoofd daar een heel groot ding van maken. Heel veel, wat ik veel zie ook, is heel zwart-wit denken.
Ja.
Het wordt heel groot. De stekker is er al 36.000 keer uitgetrokken.
Ja.
Bij wijze van spreken, terwijl iemand die veiligheid is, die denkt van, nou ja, het is even niet leuk.
Ja.
Maar we hebben het erover. En,
komt wel weer goed.
Komt wel weer goed.
Ja,
want dat is natuurlijk de basis.
Uiteraard. Ja, en dat is dus dat basisvertrouwen wat dan ontbreekt. En ik denk dat in jouw geval ook zo'n langdurige, stabiele vriendschap.
Ja.
Dat voedt uiteindelijk. Dan kan dat zwijgje ook wel een beetje gaan
zeker,
groeien.
Zeker, zeker,
dus
zeker.
Het is
absoluut.
In ieder geval, want uiteindelijk is het ook, wij leven met overtuigingen over hoe wij zelf en hoe andere mensen in elkaar zitten.
Ja.
Dus mensen die angstig gehecht zijn, die hebben eigenlijk het idee, ik ben de liefde niet waard.
Ja,
vreselijk, niemand gaat van me houden.
Ja.
Uiteindelijk zal ik verlaten worden, want ik ben namelijk niks waard. Dus heel terug, dus een heel laag zelfbeeld.
Precies.
En als je zo door het leven gaat, ga je echt heel vervelend. Maar je gaat eigenlijk op zoek naar bevestiging van dat beeld.
Nou, dat is precies
van
wat
je
jij
eigen
eigenlijk,
overtuiging.
Ja, maar dat is precies eigenlijk wat jij ook zei in het begin. Hè?
Ja.
Dus dat je dat brein, dat zoekt continu die bevestiging van wat je zelf gelooft.
Ja, exact.
Of wil geloven, in dit geval geloof.
Je wil het natuurlijk eigenlijk niet geloven, maar ergens er zit die overtuiging en daarom klamp je je vast aan mensen. Dat is wat mensen die verlatingsangst hebben, die klampen zich vast. Die denken, de mensen die er wel zijn, die moet ik wanhopig bij me houden,
exact.
Want ik heb ze nodig, want in mijn eentje red ik het ook niet. Dus die hebben dat soort ideeën. Maar ik denk als je dus in de basis dat voelt, maar je hebt een vriendschap die heel steady is en die heel prettig is, dan kan je dat in die vriendschap in ieder geval wel gaan ontspannen uiteindelijk.
Ja.
En dan kan je ontwikkelen dat je in ieder geval in deze unieke situatie relaxed bent en meer vertrouwen krijgt in jezelf en meer gaat geloven. Ik ben misschien in de basis voel ik me nog steeds vrij waardeloos, maar deze vriendin die houdt van mij.
Ja.
En die ziet mij voor wie ik ben en die gaat er voor me zijn.
Maar ik zal je vertellen, het is zo interessant, zelfs na zo'n lange vriendschap kan het nog zo zijn, en dat is nu gelukkig niet meer zo, maar een paar jaar geleden, dat als zij bijvoorbeeld niet reageerde op een appje of wat dan ook, dat ik nog steeds als eerste komt dat gevoel van...
Ja.
Het is zo... Dat is ook een vraag aan jou, hè? Van, is dat nou... Oh ja, ik wilde ook nog even antwoord geven op jouw andere vraag. Van hoe zit het, je vroeg van hoe... Hè, dat je in verschillende relaties een ander soort hechtingstijl kan laten zien. Want in mijn eigen relatie, ik ben al 26 jaar met dezelfde partner. Dus dat is, in mijn geval vind ik best wel een prestatie.
Zeker, zeker.
Van mijn man dus. Hè. Ja, we zijn niet getrouwd overigens nog. Maar want daar herken ik veel meer dat vermijdende. Dus ik wel verbinden. Hè, want natuurlijk is er genoeg liefde. Maar in de diepte toch niet echt je helemaal durven. Ja, dat gaat automatisch. Dat je niet helemaal laat zien. En dat zie ik ook bij heel veel vrouwen die ik begeleid. Die eigenlijk, ook al zijn ze heel lang bij elkaar, want de meeste vrouwen die ik begeleid zijn al een hele tijd bij elkaar. Maar dat ze het toch heel moeilijk vinden, ofwel om te laten weten wat hun eigen behoeften zijn in de diepte. Omdat ze toch bang zijn om dat kenbaar te maken. Maar heel vaak ook helemaal geen contact hebben met dat wat zij nou eigenlijk graag willen in een relatie.
Ja.
Of nou ja, ja, eigenlijk weinig contact, veel gericht op de ander. Ja. Hè? Ja, eigenlijk meer bezig met vindt hij een ander me wel leuk.
Ja.
Versus van, hey, vind ik deze man eigenlijk nog leuk?
Precies.
Ja, dat is heel raar eigenlijk. Maar ja, dat en ook het niet durven zeggen. Hè, toch in de diepte bang zijn. Dus ik heb dat zelf altijd een beetje ervaren als een soort bindingsangst binnen een relatie.
Ja.
Dat is een soort subtiele vorm. Maar het is toch daadwerkelijk wel een soort uiting van, ja, bindingsangst, verlatingsangst, hechtingsstijl, hoe je het zou willen noemen.
Het zou kunnen, ja. Het zou een rol kunnen spelen. Ik denk dat het niet altijd in alle gevallen zo is. Ik denk dat het ook belangrijk is om je te bedenken dat wij, er zijn ook periodes in ons leven dat we ons gewoon niet zo in touch voelen met ons gevoel.
Ja.
Dat we gewoon ook zoekende zijn naar wat we willen, wie we zijn. Vooral in perioden van transformatie. Bijvoorbeeld als je kinderen hebt en die kinderen groeien op en worden groter, gaan jou minder nodig hebben.
Ja.
Worden zelfstandiger, dan is het echt een periode van zoeken van, Oké, daar ben ik ineens.
Ja.
Hallo.
Precies. Ja.
Ik was er ook nog.
Ja.
En dan kan je ook in verwarring zijn van, oh, wacht eens even. Alle dingen die ik mijn hele leven lang echt wilde bereiken, bijvoorbeeld een bepaalde baan of een gezin, die zijn eigenlijk afgevinkt.
Ja.
Wat blijft er dan nu over?
Ja.
Ik heb dat bereikt met deze persoon aan mijn zijde. Maar nu dat gelukt is, wat bindt ons dan nu nog?
Ja, precies.
En ik denk dat het ook soms een gevaar is om je dan, dat we dat heel erg gaan projecteren op onze relatie. Terwijl we gewoon eigenlijk in een soort zoektocht zijn naar onze eigen identiteit.
Ja, heel mooi gezegd. Want jij, bedoel, jij noemt het nu even, ik noemde het, hè, van tevoren had ik jou wat vragen gestuurd ook over bijvoorbeeld, inderdaad, je bent in een relatie en een van de twee krijgt een soort identiteit. Ja, ik noemde het midlife, maar hè, dat gebeurt natuurlijk.
Ja.
Dat moment wat jij nu noemt is natuurlijk vaak voor vrouwen, maar ook natuurlijk voor mannen echt wel een moment dat je denkt, ja, en nu? En nu? En dan hoeft er maar iemand langs te lopen die een beetje meer aandacht geeft dan je vrouw heeft gedaan. Of andersom. Dan komen we weer bij het vreemdgaan verhaal natuurlijk.
Ja.
Maar dat, vrouwen die ik begeleid, dat komt natuurlijk best wel veel voor. Mm-hmm. Hè? Dat partners dan opeens verliefd worden op iemand anders.
Ja.
En wat doe je dan? Want iemand is eigenlijk niet meer bereikbaar. Daar hadden we het in het voorgesprek al even over. Heb je daar nog tips voor? Want je wil natuurlijk enerzijds heel vaak je partner niet kwijt. Mm. Maar anderzijds heb je natuurlijk ook nog een soort van zelfrespect.
Ja.
In de meeste gevallen is dat dan soms ver te zoeken.
Mm.
Maar hoe ga je daar nou op een gezonde manier voor jezelf mee om?
Ja. Het is een hele moeilijke vraag, ook een hele persoonlijke vraag. Ik kan ook niet zeggen, je moet dit doen.
Nee, natuurlijk niet.
Maar wat wel belangrijk is, ten eerste is het echt een fase. Ja, voor veel mensen is dat ergens tussen je 45ste en je 55ste. Is echt een hele lastige periode in ons leven.
Ja.
Met wat helemaal gekenmerkt wordt door aan de ene kant een soort loslaten van iets wat is geweest. Volwassenwording van kinderen.
Ja.
En het is ook een zoektocht naar een herontdekking van jezelf. Wat eigenlijk ook een heel mooi proces kan zijn.
Zeker.
Maar ook heel verwarrend. En dan zit je naast iemand die dat ook aan het doormaken is. En dat is ook een hele kwetsbare periode voor inderdaad verliefd worden op iemand anders.
Ja.
Want als wij iemand anders tegenkomen, een nieuw persoon is een fantastisch soort blanco canvas waarop je jezelf weer opnieuw kan uitvinden.
Ja.
Die persoon kent jou nog niet, die ontmoet je op dat moment in je leven. En bij die persoon mag je helemaal zijn wie je op dat moment wil zijn. En dat, misschien is dat wel een heel ander persoon dan die je partner kent.
Ja,
en hoe jij je gedraagt bij je partner. Want dat is natuurlijk hoe je je ook misschien wel de afgelopen 20, 30 jaar hebt gedragen. Dus het is een heel makkelijk en fijn gevoel om jezelf opnieuw te kunnen uitvinden. En dat lukt vaak beter bij een vreemde.
Ja.
Dat is heel wrang, maar dat is ook omdat het heel lastig is. daarom heb ik een heel boek over geschreven. Om de verandering bij onze partner ook te accepteren.
Ja, heel mooi boek, jongens. Lieve, laat hem nog even zien. Super mooi boek.
Ja, maar het is dus, en dat is uiteindelijk ook de sleutel om in die fase echt betrokken te blijven bij elkaar.
Ja, dat hè. Dat.
En nieuwsgierig te blijven naar elkaar. En niet op de, wat heel invoelbaar is, als je ziet dat je partner verandert, van hè, hoezo?
Ja, wat
ga je ineens
hier?
Heel veel sporten? Wat is dit? Waarom wil je dit ineens?
Of de wielrenfiets? Of
waarom,
wat is het, de motorfiets?
Inderdaad, wat
of
is dat met die rare hobby? Ja. En heel vaak is dat gepaard met negativiteit, kritiek op de partner. Soms zelfs een beetje lacherig doen.
Ja, ja, ja.
Van, oh, daar komt hij weer. Oh, heb je nieuwe gewichten gekocht voor in je kelder, weet je wel?
Ja, terwijl misschien voelt die andere persoon ook wel van, oh jee, wat is hier gaande? En is eigenlijk zelf een beetje bang, hè? Van in de onderlaag misschien wel, van, dit was mijn partner, wat gebeurt hier?
Ja, exact. Ja. Exact. En ik denk dus, de gevaarlijkste emotie om te uiten in je relatie is minachting.
Ja, die vier ruiters van de
apocalypse. Ja, precies.
Misschien moeten we ze even noemen, want wat is het ook weer? Defense, kritiek.
Ja, het is inderdaad kritiek uiten,
muur optrekken,
aanvallen
en
minachting.
Ja, precies.
En vooral minachting, dat ze dus een beetje schamper doen over iemand en een beetje belachelijk maken.
Ja.
En dat is dus vooral ook in deze fase van, als je van die herontdekking misschien dat je wil gaan keramieken. Of dat je ineens, weet je wel, of dat je mindfulness gaat. Weet je, het kan van alles zijn wat bij jou iets aan, ik weet niet, jou aanspoort om iets te vinden in jezelf. En dat is best wel een persoonlijk proces.
Ja, precies.
Maar als je dan bij je partner bent en die doet daar lacherig over,
dat is
gewoon heel pijnlijk.
Ja, dat snap
en
ik. Ja.
Echt, dan plant je echt een zaadje van je scheiding als je dat doet.
Ja, precies. Juist.
Geïnteresseerd blijft. Ik wil niet zeggen dat je mee moet gaan breien.
Nee,
of een beetje
of
moet gaan fietsen.
Ja, nee.
Maar wel interesse tonen, respect tonen.
Respect, ja.
Voor, het is zo basic. Het is eigenlijk gewoon aardig blijven voor elkaar.
Ja, precies. Ja, liefdevol en respectvol.
Ja.
Hè? Dat
ook al
toch
snap je het misschien niet helemaal.
Nee. En dat is ook oké, weet je.
Ja.
Ik bedoel, interessant. Even omwille van de tijd. Ja. Want ik heb namelijk nu nog 1000 vragen. Oh ja, dat is nog een belangrijk punt. Want we hebben het net al even aangestipt hoor. Maar misschien dat we toch nog even kunnen benoemen.
Mm-hmm.
Dat, we hebben over relaties en hechtingsstijlen. En over hoe je bent gevormd door je jeugd en al dat soort dingen. Want dat vaak denken we van bijvoorbeeld als je meer last hebt van die vermijding of die bindingsangst. Mm-hmm. Dat je geen relaties aangaat. Maar het kan natuurlijk er ook voor zorgen, dat zei je denk ik misschien ook al eerder in dit gesprek, dat je juist in een relatie blijft die eigenlijk helemaal niet zo goed voor je is.
Ja.
Dat zei je eigenlijk al, hè, over die angstige.
Precies,
ja.
Dus dat is vooral iemand die angstig, als je vermijdend gehecht bent, is die kans wat minder groot.
Ja, precies.
Omdat je vaak wel vertrouwen hebt in jezelf en je zelfredzaamheid, maar niet zoveel in andere mensen.
Ja,
dus op mensen dat je dan in een slechte relatie zit of je voelt je niet happy, dan is het, of wil ook niet zeggen dat het makkelijk is, maar dan is de stap vaak minder groot naar een relatie verbreken.
Ja.
Dan als jij angstig gehecht bent, want dat betekent dus dat je heel weinig vertrouwen hebt in jezelf.
Ja, dus dan denk je misschien, ik red het niet alleen.
Ik red het niet alleen. Dus dan, en dat zijn de mensen die, ik generaliseer een beetje, maar dat zijn mensen die in ieder geval een grotere kans lopen om in een relatie te blijven die destructief is soms zelfs.
Ja.
Die helemaal niet werkt en die soms zelfs ook die angstige hechting vergroot.
Ja, aanzwengelt, zou je bijna zeggen.
Aanzwengelt, want dan ben je misschien met een partner die helemaal niet zo aardig is voor jou.
Nee.
En die je ook bevestigt in dat je niet zoveel voorstelt. Er kunnen ook relaties zijn waarin bijvoorbeeld gaslighting optreedt.
Ja, god, dat is ook zo'n term, ja.
Ja, omdat als jij ook gelooft dat je niet zoveel waard bent.
Ja.
En je bent met een partner die heel vaak nare opmerkingen maakt van, oh, ben je dat weer vergeten? Oh, nou, het zal weer eens niet dat jij.
Of jij bent altijd zo overgevoelig.
Ja, je bent overgevoelig. Je hebt het niet onthouden. Het is niet dat ik mijn afspraak niet nakwam, maar jij hebt het verkeerd opgeschreven.
Ja, dat soort dingen.
Jou de schuldige maakt van, nou ja, alle problemen.
Ja.
Dat bevestigt dus dan die blauwdruk.
Ja,
het idee van ik stel niks voor. En dan is het heel moeilijk om daaraan te ontsnappen.
Maar zou je niet zeggen dat het dan eigenlijk voor iedereen gewoon het allerbelangrijkste is dat je die relatie met jezelf, hè, dat eigenlijk het allerbelangrijkste is om dat om daar aandacht aan te besteden.
Mm-hmm.
Hè, dus dat je wel gaat voelen dat je het waard bent, de liefde waard bent. En Want dat heeft heel vaak dus maar eigenlijk maar heel weinig te maken met je relatie. Het heeft effect in je relatie.
Ja.
Maar zo iemand die in zo'n relatie zit die destructief is, die help je eigenlijk ook het beste door te gaan voelen dat iemand het zelf kan. Dus in zijn eigen kracht komen. Die zelfliefde eigenlijk gaan ontwikkelen.
Ja.
Maar ja, dat is ook weer zo'n containerbegrip, zelfliefde.
Ja.
Hoe doe je dat dan?
Ik ben het helemaal met je eens. En aan de andere kant zie ik ook, want dat wordt inderdaad ook in heel veel andere zelfhulpboeken en in podcasts heel erg opgevoerd. Ook dat is een beetje die positieve psychologie-stroming van je bent het waard en geloof in jezelf.
Oh, nee, ja.
En dat is voor sommige mensen echt heel belangrijk en heel nuttig. En dat juist voor die groep die dus een angstige hechting heeft, weinig zelfvertrouwen, is heel mooi. Maar we zien ook dat het juist ook aanslaat bij mensen die in principe al heel veel vertrouwen hebben in zichzelf.
Aha, en dan?
En dan echt narcistische neigingen krijgen. Omdat ze heel het worden, als jij van jezelf gelooft, ik ben fantastisch. En je gaat dan ook nog heel veel luisteren naar van die podcast of je leest spirituele tijdschriften waarin jij staat in die kracht, jij staat aan het roer van je leven. Ja, dan voedt dat een bepaalde kant van jou, een zelfovertuiging, die net zo funest kan zijn.
Ja, dit vind ik heel mooi gezegd, want wat er dan eigenlijk vaak gebeurt, of tenminste wat ik ook zie in mijn praktijk, maar ook gewoon in de omgeving, dat je dus zeg maar jezelf er een beetje boven gaat zetten.
Exact.
Hè? Ja. En dan, dat is toch ook niet meer helemaal hoe het werkt. Want dan, wat ik ook vaak natuurlijk zie, is vrouwen die zeggen, ja, en ik heb zoveel aan mezelf gewerkt en dit en dat en al die boeken gelezen. En mijn man doet niks.
Exact.
En dan krijg je dus eigenlijk een heel scheve verhouding.
Mm.
En is eigenlijk helemaal niet respectvol.
Nee, precies. Want ik hoor dan soms ook, dan denk ik, ja, maar
zo, een mooi gezegd, zo werkt het fijn niet, dat je dat nog even aanstipt. Want dat is een heel belangrijk iets, denk ik, wat heel vaak helemaal niet, dat mensen helemaal niet doorhebben. Ook dat jezelf erboven zetten. Ja. Dat is eigenlijk gewoon afstand creëren. Hè? Ja. Dat is je partner gewoon op afstand zetten.
En dit is wederom die minachting.
Ja,
eigenlijk.
Exact. Precies.
Want jij snapt dat nog niet.
Exact.
Want
jij
bent nog niet zover. Je hebt het licht nog niet gezien. Ik zie het wel.
Ja.
En ik kom nu eens eindelijk voor mezelf op. Want ik heb mezelf altijd weggecijferd. En nu is het mijn tijd. En jij snapt
het. Oh, dit ook, ja.
En dat... Ja, daar kan dus voor je gevoel een kern van waarheid in zitten. Maar als jij een relatie wil hebben, dan zijn dat niet uitspraken die helpend zijn.
Nee. En ik denk wel dat het, wat je net zei eerder van, als het zo is dat je dat eigenlijk nooit gevoeld hebt, dan kan het iets, maar dat is iets heel anders dan inderdaad, nou is het mijn tijd. Want dat hoor je natuurlijk ook heel vaak. En dat is inderdaad...
Maar getouwtrek over wiens beurt het is. Dat is ook in de basis al, daar ga je al helemaal de mist in.
Wiens gelijk het is.
Wiens gelijk het is, wiens beurt het is, wie er meer te zeggen heeft. Kijk, en dat is uiteindelijk ook in relatietherapie, in ieder geval in de EFT-therapie. De sleutel is niet om te vechten over wie er gelijk heeft, maar om te accepteren van, we hebben gezamenlijk een probleem.
Ja.
En we hebben allebei onze eigen rol in dat probleem. We doen samen een dans, zouden we dan in EFT zeggen. Je speelt allebei een sleutelrol in stand houden van dat probleem.
Ja.
En heel hard roepen dat je gelijk hebt, dat heeft nog nooit een probleem opgelost.
Nee, dat weet ik, want dat heb ik zelf heel lang gedaan. Echt, hè? Nee, dat was echt vreselijk. Maar dan zit je in zo'n nare dynamiek, hè? Ik was een keer ergens en toen zette iemand voor mij zo'n theekop neer. En die zei, kijk eens naar die kop. Maar aan welke kant zit het oor? En ik zei, links. En toen zei zij, nou, bij mij zit hij rechts. En dat vond ik zo'n mooie metafoor voor... Ja, je hebt dus heel vaak gewoon een andere beleving van hetzelfde feit of dezelfde situatie. En... het erkennen van de ervaring van de ander doet natuurlijk helemaal niks af aan die van jou.
Nee,
alleen
precies.
Je moet eerst kunnen komen op dat punt dat je dat kan zien. Want als je de hele tijd er vol in zit, het is uitzoomen en vertragen is denk ik sowieso een heel goed idee. Als je in dit soort getouwtrek of gehakketak zit.
Ja.
Bij ons heeft het in ieder geval wel geholpen. Want wij hebben, dat weet je denk ik wel. Ik weet niet of ik dat ooit zo expliciet tegen jou gezegd, maar wij hebben echt best wel heel lang problemen gehad.
Mm.
Maar wel door eigenlijk mijn eigen werk aan mezelf, is dat nu wel totaal veranderd.
Ja.
Dus ik denk dat is ook wel een hoopvolle boodschap die ik mensen mee wil geven. Want ik vroeg ook aan jou, van wat kan je nou doen als je bijvoorbeeld een achtergrond hebt die wat lastiger was. Dat je denkt van, lekker dan, de rest van mijn leven heb ik hier last van.
Ja.
En natuurlijk zal het, wat ik over vertelde over die vriendin, dat zelfs in de diepte kan het af en toe nog even de kop opsteken.
Mm.
Maar het kan wel echt veranderen.
Ja.
Ik hoop echt dat mensen ook... ja, dat kunnen voelen, weet je. Ja. Want er is echt heel veel mogelijk. Je bent niet overgeleverd aan je jeugd of zo.
Nee.
Ja, je bepaalt zelf je toekomst in dat
exact,
opzicht.
Ja.
Ja. Ja. En heb je daar nog... ik zit ook even te kijken naar de tijd.
Mm.
Even kijken of ik nou al mijn... ik heb zo...
prangende vragen, ja.
Nou ja. Oh ja, dit vind ik nog wel even belangrijk. Maar is wel even aangestipt. Jij hebt de laatste jouw TEDx-talk gedaan. Mm. Ik mocht erbij zijn. Ik vond het echt heel mooi. Je deed het helemaal geweldig. Ik vond het ook een hele mooie boodschap.
Dank je.
Zou je nog heel kort willen vertellen wat je daar vertelde?
Oeh.
Of is dat een beetje moeilijk in een notendop?
Het is lastig in een notendop, maar... ik denk, ik heb geprobeerd om mijn boek Liefde Verandert eigenlijk samen te persen in mijn verhaal. En ik denk dat belangrijkste boodschap van mijn verhaal is eigenlijk een beetje tweeledig. Aan de ene kant dat als we een relatie hebben, dat we problemen gaan hebben. Dat het er altijd bij hoort.
Dat het normaal is.
Choose a partner, choose a set of problems is een van mijn lievelingsuitspraken.
Ja,
dus
mooi.
We gaan problemen hebben, we gaan elkaar pijn doen, we hebben verdriet. En dat is prima. Ja, dat is echt prima. De vraag is alleen, hoe ga je ermee om?
Ja, exact.
En durf je opnieuw dicht bij elkaar te komen?
Heel mooi.
En dat op het moment dat jij uiteindelijk dat vertrouwen verliest om echt bij elkaar te komen, en daarom slaat het denk ik heel mooi aan, ook bij jouw verhaal, dan blijf je op een afstandje. Dan kan je nog steeds in die relatie zitten, maar je bent niet meer echt dichtbij.
Ja,
en dan
precies.
Profiteer je dus ook niet meer van de voordelen van relaties. Namelijk de intimiteit, de verbinding, het vertrouwen. Er zijn heel veel hele grote voordelen van het hebben van relaties. Maar als je niet dichtbij komt, niet bij genoeg om dat in ieder geval, om ook kwetsbaar te zijn.
Ja, precies. Dat vond ik ook
missen.
Zo mooi eraan. Ja, dus dat je eigenlijk, het was een soort... durf kwetsbaar te zijn.
Exact.
Ja, heel mooi.
Ja, dus als je in een situatie zit waarin jij dus een tijd hebt gezeten, ik herken het zelf ook heel erg, dat je denkt, ik zit wel in deze relatie, maar eerlijk gezegd ben ik niet echt mezelf. Of ik ben niet echt, ik probeer niet echt verbinding te maken. Ja, dan is het eigenlijk tijd om ofwel opnieuw contact te zoeken met die partner en er wel voor te gaan, ook al vind je dat misschien heel erg eng.
Ja.
Of misschien weg te gaan. En dat is natuurlijk heel eng en heel, maar soms ook onvermijdelijk.
Ja.
Maar in ieder geval in die twijfelstand blijven zitten.
Nee,
dat is eigenlijk de slechtste plek om te verblijven. Dat is heel koud.
Ja, en ik denk ook wat je net zegt, ook nog belangrijk om misschien nog even te benoemen. Het is natuurlijk niet zo dat elke relatie kan worden gered of hoeft te worden gered.
Nee.
Ik bedoel, soms is het echt beter om uit elkaar te gaan. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je dan het om de juiste redenen doet. En niet op basis van allerlei aannames of interpretaties die misschien wel helemaal niet waar zijn.
Ja.
Maar gebaseerd zijn op iets wat jezelf wijs gemaakt of door jouw brein je steeds verteld wordt.
Ja, exact. Ja.
Nou, Tila, ik heb nog 100.000 vragen. Echt serieus. Ik vond het ontzettend leuk dat je wilde komen. Mm. Heel erg bedankt dat je tijd wilde vrijmaken. Nog één laatste vraag. Mm. Als jij één inzicht over liefde en relaties zou mogen doorgeven aan de luisteraar.
Mm.
Wat zou dat dan zijn? Misschien is het al iets wat je vandaag hebt gezegd.
Ja,
maar...
ik wilde eigenlijk toch stiekem twee doen.
Oh, dat mag ook.
De eerste is, laat je niet misleiden door de vonk.
Ja, dat helder. Heb je goed uitgelegd.
Ja. En de tweede is, blijf nieuwsgierig. Blijf nieuwsgierig naar elkaar.
Ja, mooi. Nou, ontzettend bedankt. En zullen we het bij deze maar dan afronden?
Ja, heel erg bedankt Sofie dat ik hier mocht zijn.
Ja.
Het was een heel fijn gesprek.
Ik ook. Dank je wel. Bedankt dat je luisterde naar deze aflevering van de Relatietherapie in je Eentje podcast. Mocht je naar aanleiding van deze podcast meer informatie willen, check mijn website relatietherapieinjeeentje.nl. Heb je een vraag of wil je iets delen? Stuur me graag een berichtje op info@relatietherapieinjeeentje.nl.